Heerlijk om zo met de kerk van alle eeuwen te kunnen bidden dat het koninkrijk van God gestalte krijgt, juist in deze tijd. Ik ga erbij zitten, omdat ik het een beetje, ik voel me een beetje een joker als ik achter die desk sta voor een lege zaal. En zo heb ik het idee dat ik bij jullie in de huiskamer zit. Bepalend voor mijn overdenking van vanmorgen is eigenlijk dat ik ben een jaar of een maand of twee geleden 80 geworden. En dan kijk je ook wel eens terug in je leven. En dan moet je heel erg waakzaam zijn dat er niet van die vergeetpapiertjes nog steeds op je desk liggen. En dat kan van heel lang geleden zijn, dat kan vanuit je relatie met je vader zijn of nou, allerlei dingen die mogelijk zijn. En dan lijkt het makkelijk om zo'n papiertje te pakken, er iets op te schrijven. Maar ben ik het dan ook kwijt? Ben ik het dan ook kwijt? In deze tijd waarin we nu leven, van corona, hoor je heel veel mensen zeggen van, als we nou maar terug konden naar het oude normaal. Wat zou het heerlijk zijn als ik, gisteren was mijn jongste kleinzoon jarig en in dat huis heeft ook corona de baas gespeeld een poosje. Dus er wordt naar opa en oma heel strak afstand gehouden en dan komt hij naar me toe en dan zegt hij, ik zou zo graag met je willen knuffelen. En dat zijn dan van die verlangens die ontstaan zijn vanuit de afgelopen periode, afgelopen jaren, hij is nu 10, afgelopen jaren dat je elkaar kent en met elkaar optrekt. Maar dat verlangen naar dat oude normaal is ook een groot risico. Omdat als wij samenleven met God de Vader, dan bestaat er niet zoiets als oud normaal. Omdat in mijn beleven, en mijn periode op aarde is nu een jaartje of 80, God altijd een God is die verder trekt. En die nooit zegt van kom, laten we nog eens een afslag nemen en dan gaan we een poosje terug. Hij is altijd degene die vooruit gaat. Hij is ook degene die altijd tegen ons zegt dat we zullen opgaan en niet neergaan. Dat we een hoofd zullen zijn en geen staart. Dat we het licht van deze wereld zullen zijn. Hij is altijd degene die met ons vanuit zijn hart bezig is naar morgen. Want anders dan zouden we het risico lopen wat het volk Israël liep. Omdat je nog niet weet hoe het zal zijn straks, valt het niet altijd mee om vast te houden aan het geloof is het zeker weten van hetgeen je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Want juist dat bewijs van de dingen die je niet ziet is dan wel eens heel erg spannend. Dat gold voor het volk Israël. Ze waren met blijdschap uit Egypte getrokken, karren vol goud en zilver en edelstenen en alles wat ze nodig hadden, hadden ze bij zich. En dan zijn ze onderweg en dan wordt er toch al vrij snel geëmmerd over, weet je nog, van de knoflook in Egypte en de uien en de prei die we daar hadden. En nou zitten we hier en dan kauwen we dat manna. En ze zijn helemaal vergeten dat manna daar elke morgen is door het ingrijpen van de levende God. En dat ze eigenlijk elke morgen wakker worden met het grootste wonder wat er bestaat. Mirjam en ik vieren al een tijd elke morgen voordat we ontbijten de maaltijd van de Heer. Omdat we ons heel erg bewust zijn, deze dag is de eerste dag van de rest van mijn leven. Dus ik wil die dag ingaan in het verbond met de Almachtige. En dan is het beslist niet nodig dat je dat elke morgen doet hoor. Alleen voor ons, we hebben er de tijd voor ook. Wij doen dat als een hele bewuste daad en als een bevestiging van gisteren is voorbij en morgen komt. Rondgestuurd is aan jullie een tekst die een beetje bepalend is voor vanmorgen in de Filippenzen hoofdstuk 3, vers 14. Eigenlijk even wat eerder, ik lees maar even vanaf vers 12. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Paulus, als je de brieven van Paulus leest, lijkt soms een wat competitieve man. Hij spreekt over een wedloop lopen om te winnen. Hij spreekt over een bokser die niet zomaar in de lucht slaat, maar die zijn hele lichaam tuchtigt en in bedwang houdt. En blijkbaar hoort dat bij de wijze waarop wij onze relatie met de Almachtige, met Vader en met Jezus Christus en met de Heilige Geest bouwen. Paulus die zegt even eerder: ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil de Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan zijn dood worden, gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben of dat doel heb bereikt. Nou, die instelling, die hartsinstelling, maakte ook dat Paulus zei: ik houd mijn natuurlijke leven onder controle. Er is een beweging in de hele maatschappij. Je kan geen krant opslaan, je kan geen website openen, je kan geen... Of je vindt wel mensen die zich coach noemen en die je wel zullen begeleiden. Op de een of andere manier is een sfeer ontstaan waarin we allemaal hulpbehoevend zijn geworden en het nodig hebben dat anderen ons ondersteunen. En dat we vergeten dat er één is die voor ons gestorven is, die voor ons is opgestaan. We hebben het gebeden, Heer, dat uw koninkrijk komt. Uw koninkrijk in mijn leven, uw koninkrijk in mijn hart. En Paulus begreep dat dat niet eenvoudig was. Hij zegt al, als mensen gedoopt zijn, Romeinen hoofdstuk 6, over de ziel, houd het voor dood. Met andere woorden, je hebt een nieuw geestelijk leven gekregen, maar je natuurlijke leven bestaat. Is ook helemaal niet mis mee dat het bestaat. Ik ben blij dat ik een ziel heb, dat ik mijn vrouw kan liefhebben en mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dat ik blij kan zijn voor mijn buren als het goed met ze gaat. Dat ik vreugde heb over het feit dat vrienden die bij ons wonen en die jammer genoeg een van hen een open hartoperatie heeft ondergaan en dat het goed met hem gaat en dat hij volgende maand weer terug kan naar Gabon. Dat zijn vreugdevolle dingen en dat hoort bij mijn ziel. Aan de andere kant zegt Paulus over die boksen: ik houd mijn natuurlijke leven, dat tuchtig ik, dat houd ik in bedwang. Dat is onderworpen aan mijn doel, dat is onderworpen aan mijn verlangen. Mijn doel is Jezus Christus, één zijn met hem. En dat zegt Paulus ook, hij zegt: ik beeld me niet in dat ik het al gegrepen heb, maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. En toen ik, want ook mijn 80ste verjaardag is natuurlijk in het water geplonst, omdat mijn kinderen en mijn kleinkinderen allemaal op afstand bleven. Dus rustig de tijd had om eens terug te kijken. Is dan de situatie van oké, ga ik nog steeds recht op mijn doel af? Of begin ik me te gedragen als een 80-jarige? Nou, dat is het laatste wat ik wil. Dat vindt mijn vrouw wel eens lastig. Houd er een beetje rekening mee dat je 80 bent. Nee, daar hou ik geen rekening mee. Ik hou rekening met het feit dat ik recht op mijn doel afga. En dat is Jezus Christus. Dat de openbaring van het heil van God door ons leven gestalte krijgt. Is dat altijd eenvoudig? Nee, dat is niet altijd eenvoudig. Want als ik moet gaan vergeten wat achter me ligt. Ik heb om me heen gekeken. Je spreekt veel mensen. En zoveel mensen, bij zoveel mensen wordt het ritme van hun voortgaan bepaald door de last van het verleden. Ze durven iemand niet meer te vertrouwen, want ze zijn teleurgesteld. Nee, ik ga niet meer naar de kerk, want die mensen. Nee, natuurlijk bid ik, maar ik heb al zoveel onverhoorde gebeden op mijn lijstje staan. Even niet. En de Bijbel is er ook eerlijk in, hè? De Bijbel is er ook eerlijk in. In Spreuken staat: langgerekt hopen maakt het hart ziek. maar een vervulde begeerte is als een boom des levens. Dus het woord van God erkent dat het dat langgerekt hopen, het alsmaar niet in vervulling gaan van wat je verlangt, dat uiteindelijk je in een moeras laat belanden waarin je niet meer voorkomt en niet meer vooruitkomt en eigenlijk alleen maar terugverlangt. En in coronatijd zouden we zeggen, terugverlangt naar het oude normaal. Maar het oude normaal kent God niet. Het oude normaal is niet iets wat bij God hoort. God kent niet het oude normaal. God kent alleen maar dat morgen beter is dan vandaag. In de lofzang van Zacharias zingt Zacharias, ik zal het even voorlezen. Lucas hoofdstuk 2, even uit mijn hoofd. Zelfs nog één, denk ik. Ja, Lucas hoofdstuk 1. Vers 78 en 79. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. En als deze wereld iets nodig heeft, als deze wereld één verlangen heeft, dat is dat ze wegkomen uit de schaduw van de dood. Dat is dat de corona-angst, de Britse mutatie, de Braziliaanse mutatie, de Zuid-Afrikaanse mutatie niet bepalend zijn voor het ritme van ons leven, maar dat wij bepalend zijn voor het ritme van het leven in deze wereld. En dat kan alleen maar niet door je niks aan te trekken van de coronaregels, maar het kan alleen maar wanneer het licht in onze harten is opgegaan. Jezus Christus zegt tegen ons, jullie zijn het licht van deze wereld. Dus de openbaring van Jezus Christus is heil voor deze schepping. En ik weet dat dat heel religieus klinkt en misschien zelfs een beetje theologisch of vroom. Maar het betekent eigenlijk niks anders dat alleen maar wanneer ik recht op mijn doel afga, namelijk deel uitmaken van Jezus Christus, dat dat een hulp is voor deze schepping. Andere dingen niet. Dus afkomen van dat blok verleden kan alleen maar wanneer je verwachting van wat er komt elke keer groter blijkt dan wat er geweest is. Toen het volk Israël wat te lang in de woestijn ronddoolde, kwamen de verhalen van de wortels en de knoflook, kwam het gouden kalf terug, gebeurde er van alles wat niet hoorde bij dat verlangen van het beloofde land. Terwijl God had gezegd, ik heb een land voor jullie overvloeiend van melk en honing. Je zult wonen in huizen die je niet gebouwd hebt en oosten wat je niet hebt gezaaid. Dat was Gods rijke belofte. En het volk vergat dat door de druk van de tijd, vergat dat door de druk van de omstandigheden. Maar de omstandigheden zijn niet bepalend voor de ontwikkeling van mijn geestelijk leven. Voor mij, ik weet niet hoe het voor jullie is, maar voor mij geldt dat twijfel en ongeloof bepalend zijn voor de ontwikkeling van mijn leven. En ik ken de situaties in mijn leven waarin dat gebeurd is. Waarin ik het doel gemist heb. Omdat ik twijfelde, omdat ik moeite had om vast te houden aan wat God beloofd had. Pijnlijk? Ja, pijnlijk. Mogelijk om te vergeten? Halleluja. Want wanneer mijn hoop groter is dan mijn ervaring, kan ik mijn ervaring vergeten. Wanneer mijn hoop, mijn verwachting groter is dan mijn ervaring, kan ik mijn ervaring vergeten. Caleb en Jozua waren zulke mensen. Caleb en Jozua liepen door dat beloofde land, zagen precies dezelfde dingen als andere mensen zagen. Maar hun hoop en hun verwachting was, dit is wat God mij beloofd heeft. Ja, sterke steden, dikke muren, ja, reuzen, allemaal waar. Maar God heeft beloofd. En dat was hun mogelijkheid om het verleden los te laten en in te stappen in de toekomst. Maar God heeft het beloofd. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Heel eerlijk, zegt hij, niet dat ik er al ben of het al gegrepen heb. Geldt voor mij, geldt misschien voor jou. Ik ben er nog niet. Maar ik houd vol in de hoop eens te kunnen grijpen waarvoor Christus mij gegrepen heeft. Weet je, toen God mij zocht en mij vond, hè, Paulus die schrijft, niet wij hebben hem gezocht, hij heeft ons gezocht. Toen heeft God mij gezocht en gevonden met een doel. En dat doel was niet, ik moet de wereld bekeren, maar dat doel was gemeenschap hebben met hem, deel zijn van zijn leven, zodat zijn leven deel wordt van het leven in deze schepping. En ik heb vaak de plank misgeslagen door alsmaar druk te zijn over dat evangelie moet de wereld in. Dat evangelie moet de wereld in. Ik heb wel eens gezegd, en ik heb ook wel eens aan de gemeente die ik leidde vergeving gevraagd voor het feit dat ik wel een herder was, maar niet een goede herder. Kijk, een herder die leidt zijn schapen naar grazige weiden en naar stille wateren. Maar ik was meer een herder die zijn kudde voortjoeg over de steppen, omdat we ons doel moesten bereiken. Het doel is niet de kerk, het doel is niet de wereld. Het doel is Jezus Christus. Het doel is Jezus Christus. Paulus die zegt dat ook, een klein stukje daarvoor. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Het kennen, het van hart tot hart kennen, het deel hebben aan, het samenleven met Jezus Christus, is het feest van deze dag. Het samen met Jezus Christus leven is de ruimte die God ons geeft. Dus ik houd vol. In de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Jezus Christus mij gegrepen heeft. Hij heeft mij gekocht en betaald met zijn kostbare bloed. Hij is voor mij gestorven met maar één doel. En dat is dat ik deel zou zijn van het feest van de hemel. Dat ik deel zou zijn van Gods vreugde. Hij heeft ons gekocht en betaald om Gods eigendom te worden. Niet het eigendom van een roeping, niet het eigendom van een verplichting, niet het eigendom van een doel, maar het eigendom van de Vader. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding weet ik zeker. Eén ding is zeker. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Niet dat ik het al heb bereikt. En heel snel, en misschien zelfs vanmorgen, kun je teruggeworpen worden zoals ik op mijn 80ste verjaardag even. In het verleden en overdenken en teleurstelling ervaren. Maar één ding weet ik zeker. Ik heb het nog niet bereikt, maar één ding weet ik zeker. Ik vergeet wat achter me ligt. En ik kan alleen maar vergeten wat achter me ligt. Kijk, eigenlijk is het heel simpel, hè. Gisteren, vrijdagavond, hebben mijn twee oudste kleinzoons bij ons gegeten. En de een is 1,99 meter en de ander is 2 meter zoveel. En als Mirjam dan kookt, dan kookt ze de soeppan vol met pasta. En dan worden de grootste borden gezocht die er te vinden zijn. Want die gasten die wonen min of meer op zichzelf. Dus bij opa en oma eten op vrijdagavond, dat is yes. Dan hebben we weer voor 2-3 dagen voldoende. Dus dan kookt Mirjam pannen vol met eten. En er was wat overgebleven. Dus gisteren was er nog een restantje met pasta, met heerlijke saus. En Mirjam had een overschotel gemaakt van, even uit mijn hoofd, Brusselse, van witlof met ham. En we aten wat laat, om de een of andere reden. En dus ik heb eerst een hapje van die pasta genomen. Maar het gevolg was dat ik eigenlijk die hele lekkere, warme overschotel met witlof en ham paste er eigenlijk niet meer bij. En dat is dan heel dom. Voor mij was het gisteravond dus heel dom. Want het allerlekkerste kon ik eigenlijk niet meer eten, omdat ik het mindere lekkere nog steeds in mijn buik had. Nou, ik kan alleen maar dat allerbeste en dat allerlekkerste en dat allermooiste vangen. En ontvangen wanneer ik ruimte heb om het te ontvangen. En ik heb alleen maar ruimte om het te ontvangen wanneer ik niet genoegen neem met het tweeds beste. Wanneer ik niet genoegen neem met, ik heb honger, het maakt niet zo erg veel uit wat ik eet, als ik maar wat te eten krijg. Overigens mocht ik van mijn moeder nooit zeggen dat ik honger had, want zij had de oorlog meegemaakt. Ik ook overigens, alleen niet zo heel erg bewust. Dus ik mocht altijd alleen maar zeggen dat ik trek had. Maar, oké. De realiteit van Jezus Christus is altijd dat hij me uitdaagt om zeker te weten dat morgen beter is dan vandaag. Om zeker te weten dat de toekomst beter is dan het verleden. Om zeker te weten dat zijn komst elke dag dichterbij komt. Met alle vreugde en met alle overwinningsbazuinen van dien. En het is aan mij om daarop te reageren. Ik vergeet wat achter me ligt. En ik richt me op wat voor mij ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs is één zijn met Jezus Christus. Dat is de hemelse prijs. Eén zijn met Jezus Christus. Het woord van God spreekt daar regelmatig over. Eén zijn met Jezus Christus. Hierop moeten wij ons allen, halleluja, hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. God zegt niet, kneuzen, kom erbij, misschien wordt het nog wat. Maar door het offer van de Heer Jezus Christus en door het feest dat zijn bloed ons heeft gereinigd van al onze zonden. Gisteravond en vannacht heeft het een beetje gesneeuwd. En dan ziet de wereld er heel anders uit. Wij hebben bij ons in de buurt een veldje waar de mensen hun honden uitlaten. En als het dan gesneeuwd heeft, dan lijkt het wel alsof je overal kan lopen. Wijs om het niet te doen, want onder die sneeuw ligt nog steeds de troep van de honden. Nou, het bloed van Jezus Christus, het bloed van de offers in het Oude Testament, bedekte de zonde. Het bloed van het Nieuwe Testament, Jezus Christus, reinigt ons van alle zonden. En reinigen betekent elke keer. Het begrip in het Grieks is dat de douche van het bloed van de Heer Jezus Christus altijd boven je leven is. Het is voortdurend aan het reinigen. Dus er zijn nooit momenten dat je vuil bent. Want altijd reinigt het bloed van de Heer Jezus Christus je van je zonde. Altijd, 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 elk moment, elk moment, elk moment, elk moment. Elke verkeerde gedachte, elk verkeerd woord. Hij reinigt voortdurend van al je zonden. Dus in de ogen van de Vader ben je altijd rein. Daarom staat er in de Openbaring dat het bloed van de Heer Jezus Christus, de aanklager van de broeders, is overwonnen door het bloed van het lam en het woord van zijn getuigenis. Het bloed van het lam en het woord van zijn getuigenis. Het bloed van het lam is de zekerheid van Jezus Christus' reiniging van jou en mijn leven. Het getuigenis is mijn getuigenis. Ik geloof dat het bloed van Jezus Christus mij heeft gereinigd van al mijn zonden. Ik geloof. Halleluja. Heer, ik geloof. Wat staat er nog verder op mijn papiertje, voor geval ik het vergeet? Dus, de groei naar volwassenheid van Jezus Christus. De groei van volwassenheid in Christus. Kan niet worden afgeremd door corona, kan niet worden afgeremd door mijn verleden, kan niet worden afgeremd door, maar wordt afgeremd door mijn eigen twijfel in mijn eigen hart. Jacobus die zegt, wie twijfelt, die zondigt. Mijn eigen twijfel in mijn eigen hart en mijn eigen ongeloof. Mag ik die niet hebben? Jawel, alleen ik weet dat ik ze heb. En omdat ik weet dat ik ze heb, richt ik mij op de vervulling van Gods belofte, Jezus Christus. En daarom voor deze wereld geldt, en ik lees het nog een keer voor. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht over deze wereld opgaan en verschijnen aan allen die leven in de duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat de mensen om ons heen hun voeten zullen zetten op de weg van de shalom. Zodat de mensen om ons heen, onze buren, de mensen in de straat, je collega's, de ouders van de kinderen waar jouw kinderen mee omgaan, zodat de mensen in deze wereld hun voeten zullen zetten op de weg van de shalom. En de weg van de shalom, Jezus Christus zegt van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Deze dag, en maak die keuze, deze dag is de eerste dag van de rest van je leven. Vier hem met hem die de toekomst aan jou geeft, Jezus Christus. De Heer zegen je.
Dankjewel, Gerard. Wil je nog een zegen uitspreken over ons?
Liefde.
Ja?
Ja. Vader, ik prijs u dat uw leven de dood heeft overwonnen. Niet eenmalig op het kruis van Golgotha, maar ook vandaag. Elke kenmerk van afbraak, elk kenmerk van negativiteit, elk kenmerk van terughouden, heeft u overwonnen in Jezus Christus op het kruis van Golgotha. En wij vieren dat, beleven dat en ontvangen het in de naam van Jezus. Amen.
Amen. Dank je wel.